Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Deze aflevering van Relaas komt tot stand dankzij onze vrienden van de show. Zij steunen ons met 2 euro of meer per maand, waardoor deze podcast gratis blijft voor iedereen. En kijk eens wie er nog maar net showvriend geworden is, Wouter Forton. Wouter, we gaan er een feest van maken. De deuren gaan voor jou open. Vanaf nu heb jij toegang tot exclusieve verhalen. En je krijgt van ons ook een speciale uitnodiging voor een avondje relaasverhalen, alleen voor onze vrienden van de show. Dus beste luisteraar, als je dit verhaal gratis beluistert, dat is perfect oké hoor, maar weet dat iemand anders het aan jou cadeau heeft gedaan. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waargebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Bert vertelt iets uit zijn puberteit. Een tijd waarin hij, zoals iedereen, experimenteert en nieuwe grenzen aftast met vrienden. Een heel leerrijke tijd. Maar gevaarlijk, jongens, niet te doen.
Ik ben 16 jaar. Het is de derde dinsdag van september, 3 uur 's nachts. Ik sta voor de deur van de slaapkamer van mijn ma, maar naast mij mijn vriend Arne. Bezweet, onze kleren nat, modderig en gescheurd en mijn handen onder het bloed. Kijken nog een keer naar elkaar en ik klop op de deur. Een halve dag eerder zitten we samen op school. Ik zit nog maar net op die school en ik heb Arne nog maar net leren kennen. Maar die avond komt mijn ma ons ophalen om samen naar Gent te gaan. Er is die avond een radioopname voor een radioprogramma. De rechtvaardige rechters, een komisch programma toen. We zagen dat wel vrij zitten om een keer zo'n opname bij te wonen. Dat klonk ons heel leuk. Dus goed, mama komt ons ophalen. We gaan naar daar en dat is inderdaad vrij plezant. Dat is een humoristische show. Jo van Damme, Patrick de Witte, Jan Verheijden, zo, die vertellen kluchten en wat museren ons. En Noto was het ook al leuk geweest, dus wat opgefokt. Het is echt plezant. Dat duurde wat langer dan dat verwacht. We drinken ook nog iets achteraf. En eigenlijk, tegen dat we terug in de auto zitten op weg naar huis, begint al wat laat te worden. En eigenlijk op de achterbank zeggen Arne en ik tegen elkaar van eigenlijk, het zou niet leuk zijn als je gewoon bij mij blijft slapen. Dan moet mijn ma jou niet meer helemaal naar jouw dorp voeren. En morgen kunnen we gewoon samen naar school. Ja, prima. Oké, en mijn ma is ook akkoord, dus gewoon naar mij thuis, bel naar die ouders, dat is in orde. En tussen is het rond 11 uur of zo. En we zijn slaapwel tegen mijn ouders en we gaan naar mijn kamer. Ik heb een tamelijk grote kamer, 2 bedden. En als 16-jarige, wat doe je? Niet direct gaan slapen, natuurlijk. Eerst een beetje praten, vertalen en we worden wat enthousiast. Het is leuk. En ik heb een eerste slechte idee van die avond. Een paar maanden voordien was ik verjaardag, heb ik wat kleine flesjes Genever cadeau gekregen voor mijn verjaardag. We zijn in een Genevertje, Arne. Ah, ja. Goed idee. Beetje Genever gedronken. En de verhaal komt nog vlotter. Het wordt nog plezanter en we lachen niet altijd niet te luid. Is het dat mama verder op de gang ons niet hoort. Maar het wordt echt het wordt echt leuk. En op een gegeven moment vraag ik aan Arne. Arne, je hebt gehoord van de Coca-Cola-crisis. Voor de mensen die het zich niet meer herinneren. In de jaren 90 was er een moment waarop dat een aantal jongeren ziek waren geworden. Op school, dacht ik, een stuk of 10 jonge gasten. En die hadden precies gemeen dat ze allemaal cola gedronken hadden, net daarvoor. Die cola was direct uit de automaten gehaald en die school, dat was in het nieuws geweest. En plots waren er heel veel jongeren in heel het land eigenlijk die zeiden, ja, maar ik ben ook ziek van Coca-Cola. De reactie van Coca-Cola was alle Coca-Cola uit te rekken en naar de distributiecentra waar dat meters hoog gestapeld was. Een van die distributiecentra was vlak achter het huis van mama. Man, er zat nog een tuin en een weidje tussen. Maar ik had die zomer een ingang ontdekt. Ik wist dat je over de draad kon en eigenlijk toegang kreeg tot oneindig veel gratis cola. Waar dat er trouwens niks mis mee was. En achteraf bleek dat dat een massahysterie was. Dat was helemaal niet door die cola dat die kinderen ziek geworden waren. Wat denk je, Arne? Zin in een colaatje? Wel, ja. Goed idee. Tweede slechte idee van de avond, eigenlijk. We sluiten het huis uit en we gaan inbreken in een Coca-Cola. We gaan niet langs de voordeur, die maakt nogal veel lawaai. Dus het raam open, langs de dakgoot, op een plat dakje, langs de regenpijp, naar beneden, op een muurtje, tuintafel, heb en zo, in de tuin. We staan daar, oké. Okay. Draad over, tuin over, nog een weidje over. En dan staan we voor die ogen draad. Maar ik wist de plek waar de prikkeldraad net wat doorging en zo, dat je er wel kon overgaan. Dus wij daarover een paar flessen cola meegenomen. Terug over draad is weer die cola opgedronken. En die wei, ja, niet, het is niet iets dat ik nu nog zou doen, maar in die tijd dat was de max, amuseerde en zo. En dat lachen van, die adrenaline door je lijf, dat was gewoon tof. En dan, gaan slapen zeker? Nee, toch niet. We zijn hier nu, het is intussen 12:30 of zo. Wat een stapje zetten, wat denk je daarvan? In een dinsdagavond tijdens de schoolweek, zo, goed idee. Dus we beginnen wat rond te lopen in het dorp. En belletje trek hier, belletje trek daar. Een beetje een onnozel doen. En we lopen verder en verder. En we komen eigenlijk in de wijk waar ik vroeger woonde. Ik was in die tijd recent verhuisd. En opeens had ik een van de beste ideeën van heel de avond. Ik zei, weet je wat dat er echt grappig zou zijn? Mijn maat Lorenzo, die woont hier in de buurt, moest nu een keer hem gaan wakker maken. Dat wordt lachen. Die gaat nog een beetje verschieten als die ons ziet. Om 2 uur s'nachts open en dinsdagavond. Ja, goed idee. Hij dan naartoe, dat was nou een kilometer of zo wandel. Nu, dat huis van Lorenzo, dat lag in een straat die uitgaf op een bos. Een huis of 3-4 verder begon het bos achter die huizen. Zijn huis was een dubbele woning, met links een zijtuintje, zeg maar. Rechts ook een zijtuintje. Aan de voorkant was de kamer van zijn ouders. En zijn raam was aan de zijkant. Dus van de straatkant konden we dat niet zien. We moesten zo'n beetje in de voortuin schuin naar boven kijken. En dan zagen we dat raam. Dat was vlak boven een garage. Dat was zo een garage die zo half tegen de zijkant van het huis gebouwd was, waar dat de motto in stond van de pa van Lorenzo. En die pa, dat was een beetje een strenge man. En zo, in mijn herinnering was hij toen al wat ouder en ik was er altijd een beetje bang van. Die had mij ook niet zo graag. Nu goed, we zagen daaraan, we dachten, oké, nu gewoon nog hem wakker maken. Oké, wat steentjes zoeken, kiezeltjes en heb mekken, na een paar keer mekken, tik. Geen reactie. Tak. Geen reactie. We blijven gewoon tik, tak, tak. Het blijft donker. Die wordt niet wakker, die is goed aan het slapen. We zijn zo ver gekomen, we gaan er niet weg. Zonder hem wakker te maken, weet je wat? zeg ik tegen Arne, stik jou hier weg in de struiken, in het voortuintje. Ik klim op die garage en ik ga op de raam gaan kloppen. Dan gaat hij wel wakker worden. Top idee. Dus ik klim langs die houten planchetten van die garage. Op het dak. Het dak van die garage was golfplaat. Daar moet je niet zomaar oplopen. Dus ik kijk wel waar dan de balken zijn die de golfplaten dragen. En voorzichtig loop ik over die balk tot tegen de muur. En dan hak ik zo'n beetje ninja-gewijs met mijn buik tegen de muur schuifelijk opzij tot aan de raam. Op zich is dat comfortabel, kan me vasthouden aan de vensterbank en beginnen kloppen op de raam. Tok, tok, tok. Best wel luid. Allee, die worden nog niet wakker, dus ik tik nog harder op de ruit en opeens had het licht aan. En dan gebeurt er opeens van alles. En ik weet nog altijd niet waarom, maar in een fractie van de seconde maak ik de onlogische redenering dat niet Lorenzo is, die gewoon in zijn eigen kamer wakker wordt, maar dat die pa is, die vanuit de hang de deur open doet en het licht aansteekt. Ik ben in paniek, ik wil weglopen, ik draai mij om. Ik zet een eerste stap midden op die golfplaat. Kraak! Een ongelooflijk lawaai voor heel de straat. Ik val wijdbeens naar beneden. Hij kan het al raden, vlak naast die motto. Mijn handen snijd ik aan de randen van die golfplaten. Dat was echt, echt scherp. En ik land beneden echt met de klap. Dat was 3 meter lager. Mijn benen dozeer. En ik ben totaal in paniek natuurlijk. Ik kijk naar boven door het grote gat in het dak. En ik zie door die ruit Lorenzo, mijn maat, die... je kunt je voorstellen, nogal verrast was. Bert, wat doe jij hier? En ik kon alleen maar zeggen, niks zeggen tegen je pa. En ik probeer door die garage, langs de deur terug op straat te komen, waar dat Arne ook in paniek zit te wachten. Nu, die deur is op slot, dus ik terug naar die tuin. Op dat moment hoor ik al, en ik hoor die echo nog altijd in mijn hoofd na al die jaren. Dieven! De pa van Lorenzo was natuurlijk wakker geworden van die luide krak van zijn garage. Die had aan de straatkant zijn ruit open gedaan en geroepen voor heel de straat. En die bleef roepen, dieven! Ik zit dus in die achtertuin, in paniek. Oké, ik kan niet zo naar de straat. Dus draad over bij de buren, zo terug naar de straat. En ik zie Arne daar terug. We zijn er alle twee in paniek. We kijken snel rond ons en we zien overal lichten aangaan, deuren die opengaan, buren die... Wat gebeurt er wel? Shit. De achtervolging begint. Die mensen komen op straat, dus Arne, het bos in. Nu, ik woonde daar als kind, dus ik kende een tuin van een mevrouw. Dat kende. Als je door die tuin gaat, is er een klein tuinhekje, zet je direct in het bos. Voor Arne was het de eerste keer dat hij in mijn dorp was, laat staan in dat bos. Die kende dat van haar nog pluimen, ik kende dat bos op mijn duimpje. Dus we lopen echt die tuin door de hek en we zitten in het bos. Binnen de minuut zijn we elkaar kwijt. Het is pikken donker, we zien elkaar niet meer. We hebben alle twee wel dezelfde reflex. We moeten ons verstoppen, dus ik duik ergens in een grachtje. Arne duikt ergens anders achter een boom en we blijven liggen. En dan we zien mensen passeren met zaklampen, geblaf van honden. Allee, dat... Echt spannend. Dus we liggen daar en dat duurt lang. En mijn beleving was dat uren dat ik daar gelegen heb. En in tijd was dat misschien een kwartier, een half uur, ik weet het niet. En het wordt stil. Ik hoor mijn hart kloppen. Ik kruik de herfstblaren op de bodem. Mijn bloed, ik voel mijn handen kloppen ook. En de adrenaline. En voor de rest is het eigenlijk zeer stil in het bos. En dan durf ik recht te staan en begin ik te roepen. Je moet weten, het was de jaren 90, wat de geen gsm. Dus ik begin te roepen, Arne, Arne. En ik loop wat in het rond en op een gegeven moment hoor ik in de verte, Bert, Bert, Arne. Ja. We vinden elkaar terug. Dus we staan daar in dat donker bos, we vinden elkaar terug. Oef. We kijken naar elkaar en zeggen, shit. niet goed. Wat gaan we doen? Ja, we gaan niet terugwandelen door die wijk. Die zoekactie is misschien nog bezig. Trouwens, achteraf hadden we gehoord dat er een van de buren ook een geweer had. Ik heb het zelf nooit gezien, maar dat nog slechter kunnen aflopen. Maar ik zeg, we gaan niet terug door die wijk naar huis. We gaan de kortste weg pakken. Ik kan een shortcut dwars door het bos. Ik kende dat van buiten. Ik kon zo met maanlicht wel zo wat uitmaken waar dat paadje was. Dus ongeveer 1 kilometer lopen we rechtdoor. Totdat we aan de enige hindernis komen die we over moeten. De E40. De autostrade. Een paar kilometer omwandelen of over een autostrade. Als je 16 jaar zit, bleek het een hele goede beslissing om over een autostrade te gaan. Nu, ik weet niet of er hier mensen zijn die al een autostrade hebben overgestoken te voet. Doe dat alsjeblieft nooit. Dat is mijn voorsprong het gevaarlijkste dat ik van mijn leven gedaan heb. Dat is zo, ja, zotte werk. Dus we klimmen die berm over, kruipen over de vangrail. We komen op het eerste vak, daar rijden auto's aan 120. Maar goed, het is een tamelijk recht stuk, dus we wachten natuurlijk totdat we geen auto's zien. Eerste keer testen, en dan merk je, oké, vanaf dat je eigenlijk nog maar de lichten ziet, een paar seconden later zijn die al bij je. Oké, ja, we zien lekker gehad en oké, lopen. En we zijn nog maar halverwege het tweede vak en de eerste auto is eigenlijk al achter ons. Nu, we raken op die middenberm terug over die vangrail, die tamelijk breed en hoog is eigenlijk. Dan zijn er dan wel stekkers en zo, een paar meter, tweede vangrail over. Okay. En dan zit je op het derde rijvak van de tegengestelde richting. Die auto's gaan nog rapper, zeker het is dan 3 uur s'nachts, die heven gas. Dus dat was eigenlijk nog gevaarlijker nu. We zijn daarover gesukkeld, aan de overkant terug over die vangrail, berm naar beneden. Oef, ja, dat was toch een stuk spannender geweest dan dat we gedacht hadden. We klimmen de berm naar beneden en dan is het eigenlijk nog maar 500 meter naar het huis van mama. De kortste weg daar is door een wei. Makkelijk. Nu, ik had die wei altijd van de andere kant gezien. En wat ik in het donker zo niet echt gezien had, is dat, ik zeg wel wei, eigenlijk was het meer moeras. Dus na een paar stappen zijn onze schoenen en kousen nat. Na 5 stappen zijn we echt tot onze knieën in het modderige gras. En late september nacht. Halverwege die wei, en dat kon ik eigenlijk ook niet goed zien van de andere kant waar dat meer passeerde. In het midden van die wei was er een prikkeldraad. In een gracht. Dus... Ja, en alles is pekken donker, dus we stappen in die gracht tot aan ons middel nat. Modderen, we sukkelen over die prikkeldraad, onze kleren gescheurd. Oké, dat kan er ook nog wel bij. En de laatste rechte lijn, oké. We belanden eindelijk in de tuin terug. En waar dat in het doorgaan nog zeer vlotjes hing, was nu... Oké, we slepen ons op de tuintafel... Voetje zetten langs de regenpijp, over het muurtje, plat dak. We tuimelen terug ons raam binnen van mijn kamer en we liggen daar op de grond. Oh, shit, wat was dat allemaal? Wat moeten we nu doen? En dan eigenlijk wel echt een goede beslissing, denk ik, voor een puber. Ik moet dat zeggen aan mijn ma. Nu... Ik was vrij bang, want ik was niet de allerbraafste puber. En mijn ma die kon wel elke keer kwaad zijn. Een paar weken daarvoor was het nog vrij kwaad geworden omdat ik een keer te laat was opgebleven, tv kijken. Of omdat ik een keer de afwas had vergeten te doen en van die dingen. Dus ik dacht, wat gaat dat nu zijn? Dus hoe, we staan daar aan die deur. Ik klop, tok, tok. Mijn ma die staat op, nogal slaperig. Maar ze is vrij snel vrij wakker als ze ziet dat we eraan toe zijn. Maar verrassend genoeg is ze eigenlijk niet kwaad. Ik doe heel het verhaal in een paar minuten. En ze zegt, je moet bellen. Geen gsm, dus naar beneden met het oude telefoon bellen. Ja, die pa neemt op. Dus ik leg dat ook terug in 30 seconden uit. Ik ben geen dief. Bel alsjeblieft de politie niet. Te laat. De politie is daar al, natuurlijk. Ja. Het is een 3 kwartier later of zo, of een uur later. En over 5, 6 uur zitten we terug op de schoolbank. Dus dat... Mijn ma neemt dan... Ik begrijp niet goed hoe dat ze daarbij kwam. Ik denk dat, dat ze nu toch ook een andere beslissing zou nemen. Mijn ma neemt dan de beslissing. Je zou best gaan, ga maar met de fiets. In plaats van ons te voeren. Ik had maar één fiets. Arne was niet met de fiets. Dus Arne van achter op de fiets. Zo'n fiets zonder licht ook nog kraken mekken. De hele die tour. Tot aan dat huis terug van Lorenzo. We zien al de combi blinken. Het licht brandt. Wat boze buren kijken nou uit en de deur gaat zo. Goed, we gaan naar binnen en dat is geen leuk gesprek natuurlijk. Die pa was al geen grote fan van mij en die avond zeker niet, is er niet op verbeterd. Maar goed, ik doe het verhaal. Die agent zat zo wat geamuseerd dan dat toe te luisteren. Eigenlijk. Allee, die was al blij dat hij een echte criminaliteit was en... het besluit van dat gesprek was oké, ik ga betalen. Ik heb dan 1 of 2 zomers vakantiejob gedaan voor heel dat tak eigenlijk te kunnen neerleggen. Maar we kunnen terug naar huis. Het is dan 3 of 4 uur of zo. Kom terug thuis en nu echt wel slapen. We hebben nog een paar uur slaap voordat we terug naar school moeten. Dat lukt zo goed als ook wat dat is. De volgende ochtend, ik neem een nieuw uniform uit mijn kast. Arne die zijn uniform van de vorige dag ging dragen. Ja, dat ging niet echt. Dus die is wat kleren van mij moeten aandoen die veel te klein waren. Die was nog een stuk groter dan ik toen. En naar school, we vertellen dat tegen een paar mensen, maar op zich valt dat wel mee. Alleen dat is zo wat te ronden, dat we wat uitgestoken hebben en door een dak gezakt en met de politie en zo. Dat tot daar aan toe. De vrijdagavond ga ik naar de bar van de jeugdbeweging. Ik zat in de KSA toen in de leiding net. En de KSA-leiding die had het verhaal duidelijk al gehoord. Ze hadden een speciaal cd'tje klaargelegd voor als ik binnenkom. Iedereen stond klaar. Sommigen kunnen het misschien al raden. Kom van dat dak. Ja, dat had jaren geduurd elke keer dat ik binnenkwam daar. Nu, top song, echt, maar ik moet nooit meer horen. Het werd er ook mee gelachen en zo. Dat ook weer tot daar aan toe. Iedereen wist het zo al wat in het dorp dat dat gebeurd was. Maar die week sloeg ik de gazette open en viel mijn oog op een klein artikeltje op de lokale pagina. Zo, van je werden de accidenten en inbreker gevat en zo. Was er ook een artikel. In onze gazette was het nog vrij braaf. Vriendje bezoekt vriend, zoiets. En waarvan dat de teneur toch anders was dan dat ik het in realiteit beleefd had. De krant insinueerde namelijk dat we een homorelatie hadden. En dat ik, omdat die pa mij niet zo graag had, dat we daarom s'nachts stiekem afspraken. Ik dat artikel uitgeknipt, zodat mijn ma dat zeker niet zou zien. Die vrijdag kom ik in de KSA-bar, wat er ook een leidersblaadje was, zo'n gazetje dat ze zelf maakten. En daar stonden 3 artikels in, van 3 verschillende gazetten, 3 verschillende titels, maar alle 3 dezelfde teneur. Ik was een homo. Het is in de jaren 90, de tijden zijn gelukkig veranderd, maar ik heb daar wat commentaar op gekregen toen natuurlijk. Het ergste moest nog komen, want later die week ging mijn ma nietsvermoedend naar de bakker. De bakker die al even lang een verdeelschijf is van lokale informatie en weetjes. Die bakkerin die had de artikels duidelijk gelezen. Dus die dacht van tja, in de gazette zeggen ze dat Bert homo is. Maar, mijn ma die wist van niks van die artikels, maar die wist wel natuurlijk wat er gebeurd was. De ma komt binnen, de bakker, en zegt, hallo, mag ik iets vragen? Is dat waar van Bert? En mijn ma die dacht, allee, weet heel dat dorp nu dat hij met de politie en al. Dus mijn ma zegt, ja, het is waar, en stopt erover. Top, dank u mama. De bakkerin wist nu zeker uit eerste bron dat ik homo was. Dus dan Ja, allee, die periode daarna, ik had ook geen vriendinnetje in die tijd, dus allee, opmerkingen, flowen, grappen en zo verder. Enfin, korte tijd daarna heb ik een meisje van de andere klas kunnen overtuigen dat dat toch allemaal maar roddels waren en heb ik haar voor de eerste keer mee uitgevraagd. Kwaad tongen zeiden dat enkel maar was om te bewijzen dat ik geen homo was. Maar dat meisje heeft mij, toen ik wel geloof, ze heeft mij ook op het rechte pad gehouden. En ze zit hier ook vanavond, het is ze 23 jaar getrouwd. En het was wel echt uit liefde. Dank u wel.
Dat was het relaas van Bert. Hij heeft het verteld in Brugge, in koffiebar Adriaan. Het was in december van 2023. Ik vond dat je zelfs de kerstboom nog kon ruiken toen ik dit verhaal beluisterde. Ja, qua jongensstreken, ongeveer de helft van de bevolking heeft er dus. Dus als je ze wilt delen, kom maar op met die verhalen. Ik wil eigenlijk vooral horen hoe jongens, dat doen we toch allemaal, potentiële energie omzetten in kinetische energie. Zo komen al die avonturen tot stand. En ik voel dus nu al veel potentiële verhalen aankomen en die kan je ons altijd tippen. Dat kan via het invulformuliertje op onze website www.relaas.be. Relaas bestaat dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent. Dankzij onze sponsors ook. En dan dankzij meer dan 20 Relaas-vrijwilligers die van alles en nog wat doen. Verhalen coachen, podcasts maken, ticketjes scheuren aan de kassa. Ticketjes scheuren, dat is scannen tegenwoordig natuurlijk. En ook dankzij jullie, onze vrienden van de show. Als je deze podcast graag hebt beluisterd, overweeg het dan om ons te sponsoren. Dat kan via vriendvandeshow.be/relaas. Dankjewel.